In Jeremia 32 waren wij de vorige keer. Waar wij uitgebreid hebben stilgestaan bij een merkwaardige handeling. Van merkwaardige handel was het zelfs. Van Jeremia. Die immers een stuk grond moest kopen, dan wel lossen. Wat het maar was, maar hij moest kopen in ieder geval. En dat op een tijdstip dat Jeruzalem omsingeld was door de vijand, door de Babylonische legers, zoals vermeld in Jeremia 32, vers 2. Maar Jeremia moest officieel het land kopen. Het wordt uitgebreid gedaan. Er zijn akten van gemaakt naar al oud gebruik. Eén openbaar en één verzegeld. En die akten die worden dan bewaard, gedeponeerd heet zoiets eigenlijk, hè. Omdat het akten zijn, ze worden gedeponeerd in één kruik, opdat zij vele dagen mogen bestaan. Dat waren de woorden aan het eind van vers 14. Waarna natuurlijk ook door Jeremia de vraag gesteld wordt aan de Heer, waarom, hoe zit dat eigenlijk, waarom moet dat? Dan moet ik een stuk land kopen en ja, niemand heeft er wat aan, want dit gebied gaat veroverd worden door de Babyloniërs. Het volk zal worden weggevoerd in ballingschap. En het ligt braak. En wie kan er nog rechten op het land laten gelden dan eigenlijk? Maar het antwoord wat de Heer uitgebreid geeft is in de eerste plaats dat hij wel degelijk een eind maakt, maar dat komt bijna in alle hoofdstukken voor, aan Jeruzalem en aan de Joodse staat als zodanig. Maar dat niettemin ooit een keer, en dat was het slot, het laatste deel vanaf vers 37 van Jeremia 32, dat ooit een keer de Heer hen zal vergaderen. Uit al de landen waarin de Heer hen verdreven zou hebben, en ze zouden weer tot zijn volk zijn, ze zullen mij tot volk zijn, vers 38. Ik zal hun één hart geven en één weg, zodat ze niet meer verdeeld zouden zijn. Niet in het hart, maar in de praktische wandel dus ook niet. En de Heer zal hen brengen onder zijn eeuwig verbond. Dat zijn de woorden van vers 40 en wat er maar verder volgt. En daarna zegt hij, en ik zal hen verblijden dat ik hun wel doe. En men zal in de toekomst, wanneer het zover is, zal men inderdaad weer velden kopen voor geld. Dat is vers 44. En de brieven onderschrijven en verzegelen en getuigen doen betuigen. Want dat is wat allemaal gebeurd is hier in die handeling. De handel van Jeremia. Er werd al een stuk land gekocht, er werden getuigen bijgehaald, er werden akten ondertekend enzovoort. En hoewel het eruit ziet dat dat allemaal nergens toe dient, zegt de Heer, ja, maar er komt een tijd dat het weer anders zal zijn. En dan gaan die dingen allemaal weer een rol spelen. Die tijd is overigens tot op heden niet aangebroken. Wat hier aangekondigd werd in het eind van Jeremia 32 is dus ook nog niet gebeurd. Wacht op de toekomst. Boven hoofdstuk 33 staat profetie van de verlossing van Babel. Dat geeft mij meteen de gelegenheid, de aanleiding om wat ik u net vertelde even voor te zetten. In het verleden kreeg men inderdaad gelegenheid om terug te keren uit Babel, waarheen men was weggevoerd. Dat was overigens al niet meer in de dagen van het Babylonische Rijk, want het was inmiddels het Medo-Persische Rijk geworden. Sterker nog, toen het Medo-Persische Rijk werd, kregen ze gelegenheid om terug te keren. In het eerste jaar van Kores, 536 voor onze jaartelling, officieel. Volgens de Bijbelse uiteenzetting althans. En dat was toen het Medo-Persische Rijk het Babylonische overnam. Het neemt niet weg dat een toekomstige terugkeer, toekomstige verzameling van Israël in de dagen van de Messias wel degelijk plaatsvindt in de dagen van een rijk dat in elk geval volgens de Bijbel Babel heet. Een Babylonisch rijk. Dat is niet algemeen bekend. Dus vandaar dat ik het nu bij gelegenheid maar weer eens even zeg. Het is namelijk in de dagen weliswaar van de wederkomst van Christus en daarmee de oprichting van zijn rijk, maar het is tegelijkertijd de tijd van de oprichting en het bestaan van wat wij populair het antichristelijke rijk noemen. Het laatste wereldrijk. Het zevende, dan wel het achtste. Daar ga ik niet verder op in, maar er is een verschillende telling in de Bijbel daarover. Dat is dat laatste wereldrijk. Uiteindelijk bestaat het uit die tien van het beeld van Nebukadnezar uit Daniel, wat het maar was, drie, hè? Was het Daniel 2. Wat was Daniel 3? Oh, dat was het beeld, ja. En Daniel 4 was de boom, dan weet ik het weer. Uit Daniel 2, dat laatste wereldrijk. En in Openbaring wordt er ook over gesproken. Bij gelegenheid wordt een andere telling gehanteerd. Maar dat laatste rijk is het rijk van wat we noemen het antichristelijke rijk. Dan wel het rijk van de antichrist. Nauwkeuriger ga ik dat nou toch niet zeggen. Maar wat velen ontgaat is dat dat laatste rijk, dat rijk van de antichrist, dat inderdaad een Babylonisch rijk is. Omdat het, dat is heel eenvoudig, omdat het Babel als hoofdstad zou hebben. En dat weten we tamelijk zeker. Ik vind het ultieme bewijs eigenlijk gewoon dat Openbaring 17, 18 en 19, een stukje nog, daarover spreekt en het ook inderdaad zo noemt. Babel. En uiteindelijk gaat dat rijk ten onder, dat begrijpt u. Want het verhaal loopt goed af, hè. Dat rijk gaat ten onder en het laatste wat aan de orde komt is dus de val van Babel en daarna het binden van Satan. Logische vervolg erop. Maar het is de val van de stad, Babel zelf. En de aardigheid daarvan is dan trouwens ook nog dat als het beschreven wordt in Openbaring, dat wil zeggen in Openbaring 18, hoofdzakelijk, stukje van 19 wellicht nog. Maar als het beschreven wordt, als die val van Babel, de ondergang van Babel beschreven wordt, is die beschrijving eigenlijk een soort bloemlezing van allerlei oudtestamentische teksten, schriftplaatsen. Meer dan je zou denken als je het daar leest, want er staan hier en daar wel wat schriftverwijzingen onder in Openbaring 18. Maar dat is wel erg summeer. Maar ze zijn in hoofdzaak ontleend, notabene, aan Jeremia 50 en 51. Twee hoofdstukken lang in Jeremia. Die spreken over de uiteindelijke ondergang van Babel. En als dat in Openbaring wordt aangehaald en toegepast wordt op wat dan in het Grieks Babylon heet, maar het is in het Hebreeuws nog gewoon Babel uiteraard, dan moet je toch constateren dat die woorden over Babel hier in Jeremia ook nog niet vervuld zijn, dat ze inderdaad vervuld moeten worden ergens nog in de toekomst. En ik zeg dat met nadruk omdat ook weer volgens de traditioneel christelijke route men om een of andere reden verwacht dat dat laatste wereldrijk een Europees rijk zou zijn. En dat de hoofdstad daarvan zou zijn Brussel. Nee, dat is lachwekkend genoeg, dat kan niet. Maar goed.
Alleen met een beu.
Jawel. Maar ik vind het wel een goede Belgenmop eigenlijk. Maar de hoofdstad van dat rijk, denkt men dan, dat zou Rome zijn. Helemaal goed hier, man. Dat is een misverstand. Ik kan u ook wel zeggen hoe dat komt. Dat komt omdat men aanvankelijk geredeneerd heeft, dat is de Rooms-Katholieke variant. Ik zei u toch, ze hebben de Bijbel zodanig willen verklaren dat het christendom het einde van het verhaal is en hierna komt alleen nog de jongste dag. En waarom doet men dat? Omdat men zelf graag dat Messiaanse Rijk wil zijn. Dan zijn degenen die dit uitdenken meteen de vorsten, de koningen van dat Messiaanse Rijk. En vandaar hebben wij ook het woord kerkvorsten. Dat begrijp je toch, hè? Dat is echt het verhaal. Ik vertel het wat laconiek, maar het is bloedserieus. Je kunt het in een paar zinnen samenvatten. Dan was de vraag, maar als de kerk dan dat koninkrijk is tot aan de jongste dag aan toe, waar is dan de antichrist? Die zou toch ook nog komen, enzovoort. En dan heeft men uitgevonden, dat was Nero. De keizer, weet u wel. Populair gezegd de uitvinder van de christenvervolgingen. Wat niet waar is, maar hij is er wel bekend om geworden. Laten we het zo zeggen. En de verdrukking dan. Ja, dat waren die christenvervolgingen uiteraard. En dat is dus allemaal al achter de rug. Dat is de Rooms-Katholieke variant. De protestanten die in de reformatie 1500 jaar later overnieuw moesten beginnen met hun Bijbel bestuderen, vonden uit dat het niet de keizer Nero was die de antichrist was, maar het was de paus in Rome. Nog steeds Rome. En dat was dan de antichrist. En de grote verdrukking, dat waren was de kettervervolging in de dagen van de reformatie enzovoorts. Serieus, dat is wat ze geleerd hebben. Ik heb boeken zat van in de kast staan waar dat zo ook uiteengezet wordt. Boeken ook al uit 16 zoveel trouwens, soms. En dat is zo blijven bestaan. En toen kreeg je een pak een beetje 100 jaar geleden, nee 150 dan, zoiets, kreeg je opnieuw belangstelling voor het profetisch woord. En toen hebben ze uitgevonden dat in de toekomst alsnog zo'n figuur moet komen. Maar aan de gedachte dat het Rome zou zijn, is men niet meer ontsnapt. Ja, om allerlei redenen, die doen er nou niet toe. Maar men heeft nou eenmaal voor Babel ingevuld Rome. Enige malen, achtereenvolgens. Heb je dat nog? En zelfs want het is, eigenlijk is het een beetje grappig. En zelfs als Petrus een brief schrijft en de groeten doet vanuit Babylon, maken de Rooms-Katholieken ervan nog, alsnog. Maar het is Rome. Want anders kunnen ze niet bewijzen dat Petrus ooit in Rome geweest is. En als hij daar niet geweest is, is hij ook niet de paus. De eerste paus. Maar er staat toch dat hij de groeten, uit een van zijn brieven aan het eind, dat hij de groeten doet uit Babylon. En daar vult men naar Rome voor in en zo blijft dat bestaan. En in mijn jeugd, dat is wel erg lang geleden. Maar iets minder lang geleden, dan werden we altijd lastig gevallen met de Europese gemeenschap. Dat was het antichristelijke rijk. Op een gegeven moment waren er 10 landen bij aangesloten. Dus dan wist je het wel, dat waren die 10 tenen. Nog even later werden het 12. En toen was het weer die vrouw uit Openbaring. Maar daar hebben ze van gemaakt dat hetzelfde is als Babel, namelijk de hoer. Het is totale verwarring natuurlijk. Maar ja, wij worden altijd opgezadeld door allerlei vreemde verhalen. Hè? Met een paranoïde achtergrond, maar dat doet er nou allemaal niet toe. Maar ik moet u zeggen, het is niet Europa, integendeel. En ik heb bij gelegenheid wel eens geprobeerd aan te tonen vanuit Daniël alleen al. En Openbaring daarnaast, dat er heel duidelijk sprake is van dat laatste wereldrijk, dat beschouwd wordt niet als een herstel van het Romeinse Rijk, maar als een herstel van het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Met Babel als hoofdstad. Babel, letterlijk. En dat moet ook wel, dat kan niet anders, want er zijn zoveel profetieën over Babel die inderdaad nog nooit vervuld zijn geworden. En ik roep ook altijd bij dit soort gelegenheden, ik zal het vandaag ook niet nalaten. Ik roep ook altijd, ze hebben mooie tekeningen, schilderijen gemaakt van de ondergang van Babel, een brandende stad en wat het maar was allemaal. En ik moet u zeggen dat het historisch volstrekt onjuist is, want Babel is nooit verwoest geworden. Never. Babel is verruineerd geworden, is voor een deel afgebroken. Maar niet door de vijand, gewoon binnen het Rijk als zodanig. De hoofdstad van het Medo-Persische Rijk is namelijk verplaatst geworden, omdat de inwoners van Babel nogal veel naar zich toe trokken. En meenden dat zij dat hele Rijk konden besturen. En de Persen zijn zo zat geworden dat ze de muren van Babel hebben afgebroken en een paar paleizen hebben afgebroken. En toen wilde uiteindelijk niemand meer in Babel wonen, dus het werd achtergelaten. En toen hebben ze de stenen nog eens gebruikt later. Maar dat was al in de dagen van het Griekse Rijk. Hebben ze de stenen van Babel nog gebruikt voor het bouwen van een andere stad. Seleucus. Of Seleucus, of Seleucus. Maar goed, dat doet er nou allemaal niet toe. Babel is nooit verwoest geworden. En als je dus Jeremia 50 en 51 leest... dan weet je, ja, dat moet nog gebeuren. En als Babel niet meer bestaat... nou ja, dan moet het dus eerst, zal het dus eerst weer gebouwd worden... en om vervolgens verwoest te worden. Dat gold trouwens voor Jeruzalem ook. En voor een Joodse staat. Als de Bijbel zegt dat zoiets bestaat in de dagen van de wederkomst van Christus... en het is er niet, ja, dan moet het hersteld worden. En ik zou het u, ik vind het niet echt nodig... maar ik zou het u kunnen laten lezen in de literatuur, zal ik maar zeggen. In de boeken, mensen die in de 19e eeuw schreven... en die... ja, meer dan 100 jaar geleden. En veel meer dan 100 jaar geleden. En die zeiden, ja, er staat in de Bijbel dat als de Heer komt op de Olijfberg... dat dan sprake is van een Joods land en van Judea en van Jeruzalem... dat door Joden bevolkt wordt. En dan schrijven ze gewoon, ja, dat is in onze dagen niet zo... maar ja, het staat wel in de Bijbel. Dus met andere woorden, ooit een keer zullen die lui terugkeren naar enzovoorts... En dat was ver voor het sionisme, hoor. Hoe onwaarschijnlijk het ook was, maar de Bijbel zegt het en dat geloofde men dus. En op gelijke wijze heb ik ooit wel gelezen, ook uit de 19e eeuw... dat men zei, schreef, ja, op een of andere wijze... komt het centrum van de menselijke beschaving te liggen in het Midden-Oosten. Want dat blijkt uit de Bijbelse profetieën. En hoe dat nou zou moeten... En toen hebben ze de andere dag olie ontdekt, weet u wel. En zo is het gekomen. Om een lang verhaal kort te maken. Maar zo gaat dat. Kortom, het is een logische conclusie steeds. Maar het is ook inderdaad volstrekt correct. Dat is ook wat er gebeurt. Met andere woorden, er wordt hier gesproken over verlossing van Babel... volgens het opschrift van hoofdstuk 33. Dat, natuurlijk heeft het iets te maken met de zogeheten terugkeer... uit de Babylonische ballingschap. Maar dan gaat hij weer daaroverheen... gaat het over de uiteindelijke terugverzameling... niet alleen van het Joodse volk, maar van heel het volk... van over heel de wereld. Maar dat is inderdaad in de dagen van de dictatuur... van opnieuw een Babylonisch rijk. Onder leiding van de antichrist. En terwijl dat rijk bestaat, wordt niettemin Israël terugverzameld... wordt het evangelie gepredikt over de wereld... wordt je dus Jeruzalem herbouwd en wat het allemaal maar was. Laat het goed tot u doordringen. Afgezien daarvan nog even naar Daniël 2. Dat kent u, dat beeld van Nebukadnezar. Zelfs in een profetie die je nog aan kleine kinderen kan uitleggen, weet je wel, dat beeld en zo, met de vernelbord en alles, moet allemaal te doen zijn. Dat hoofd heet Babel, hoe denkt u dat de tenen heten? Ook Babel, het hele ding heet Babel. Het is altijd Babel. Als hoofdstad van het Babylonische Rijk, als hoofdstad van het Medo-Persische Rijk, voor een tijd... als de bestemde hoofdstad van het Griekse Rijk... maar dat is maar heel kort geweest... omdat de koning noodlottig aan zijn eind kwam. Maar dat was wel de bedoeling. En hij is gestorven in Babel, hè, dat weet u, Alexander de Grote. Dat was van het begin van de opzet geweest... dat de hoofdstad van zijn rijk zal worden. Daar is niks van terechtgekomen... maar het zal alsnog voortgezet worden in de toekomst. En de Bijbel rekent daartussen alleen het Romeinse Rijk... En dat had niet Babel als hoofdstad. En als je dus zegt, maar overdrachtelijk was het toch Babel... dan heb je groot gelijk. Dat is waar. Maar het is niet zo dat die profetieën over Babel vervuld zijn geworden... in een plaats die Rome heette. Het Romeinse Rijk was een soort uitzondering. Was ook veel verder naar het westen gelegen eigenlijk. En bovendien staat over het Romeinse Rijk in Daniël 7... dat het geheel verschilde van de voorgaande rijken. En het wordt dan ook niet vergeleken met een dier. U weet wel, een leeuw. Het was er weer een leeuw, een beer, een luipaard. En dan eentje die, ja, die was anders dan alle anderen. Dat is het Romeinse Rijk. waarbij Babel als het ware ondergronds ging. Dat wil zeggen, het was er wel, maar het ging niet meer onder die naam. Maar niettemin, daarna komt alsnog dat rijk, dat is dus nog toekomst, en het heet echt weer Babel, en Babel zal de hoofdstad zijn. In het huidige Irak, waar vandaag al die, nou ja, al jaren natuurlijk, al die toestanden zijn. En voor dat doel is het dan ook weer officieel uit de grond gestampt. Babel. Ja. Maar het zal verwoest worden, maar het duurt nog even. En in die dagen zal de definitieve verlossing van Israël plaatsvinden, waarop gezinspeeld wordt in de woorden die de Heer geeft aan Jeremia. Waarna ik begin te lezen in Jeremia 33, voorts geschiedde des Heren woord ten tweede male tot Jeruzalem, of sorry, tot Jeremia. Die brillen, dat is ook wat tegenwoordig. Maar goed. Ten tweede male tot Jeremia. Als hij nog in het voorhof der bewaring was opgesloten. Want daar hebben we het over. Hè? Dat is de situatie van Jeremia daar. Hè? Dat was in hoofdstuk 32 ook al zo. Want daar was hij volgens vers 2 besloten in het voorhof der bewaring. Hij was een gevangene in die situatie. In het huis des konings van Juda. Hij was immers iemand die zei dat de Joden, het Joodse staat zich moest overgeven aan de koning van Babel. Zich moest onderwerpen in overeenstemming met wat al heel lang daarvoor gerealiseerd was geworden. Maar dat ga ik allemaal nou niet weer vertellen. Hè. Kortom, hij werd geacht te heulen met de vijand. Dat was het eigenlijk. En daarom zat hij gevangen. Maar in diezelfde situatie waarin hij dus dat stuk land kocht, in diezelfde situatie sprak de Heer ten tweede male tot hem. Met andere woorden, wat nu vol staat in direct verband met hoofdstuk 32. En de Heer zei, zo zegt de Heer, die doet, of die het doet, de Heer die formeert of dat formeert, opdat hij bevestigen of het bevestigen. Dat wil zeggen, de Heer is degene die doet, die formeert. Die vaststelt, bevestigen, vaststelt. De Heer doet gewoon zijn ding. Het is wel een moderne uitdrukking dit, maar ik vind hem toch wel, ik vind het toch wel een acceptabele term eigenlijk. De Heer doet wat hij zou doen en is daar niet van af te brengen, ondanks het gebed van velen. Ja, ja. En hij heet Jehovah, staat erbij. Heere is zijn naam. Zodat je misschien op het idee komt dat die woorden doen en formeren en bevestigen toch iets van doen hebben met de naam Jehovah. En dat is ook zo. Want de naam Jehovah zou vertaald kunnen worden met de onveranderlijke. Word ik wel eens door de Joden vervangen door de eeuwige. En soms door de Allerhoogste, maar dat heeft nog steeds dezelfde betekenis. En wij zeggen, ja, maar het betekent ik ben die ik ben. Oké, maar dat is echt hetzelfde. De onveranderlijke God namelijk. Bovendien, u kent waarschijnlijk ook het onveranderlijke, het eeuwig blijvende woord van God. En als het woord van God onveranderlijk is en eeuwig blijft, geldt dat zeker voor degene die dat woord heeft voortgebracht. Hè? De Heer doet het gewoon. Men wil het niet geloven. Godsdienst namelijk, alles wat godsdienst heet, is, je kunt het verschillend zeggen, maar je kunt ook zeggen, alles wat godsdienst heet, heeft tot doel om God dan wel de goden te manipuleren. Te bewegen tot. De goden gunstig te stemmen. Of juist niet, tegenover anderen, dat kan ook. Wil u alstublieft een oordeel brengen over mijn buurman? Voldoen. Ja, oké. Dat is een laag aftreksel daarvan, maar zo is het toch. En, maar ook, ook zelfs in evangelische kring hoor je die dingen. Hè? Ja, we weten wel dat er in de Bijbel staat zus en zo, maar als wij nou allemaal gaan bidden, misschien zal de Heer berouw hebben over het kwaad dat hij over hem gesproken heeft. Dan hebben ze nog een Bijbeltekst ook. En ik ben altijd blij dat ik een God heb die daar niet van af te brengen is. Die gewoon doet wat hij gezegd heeft, zodat wij weten waar we van op aan kunnen. En of het ons welkom is of niet, dat moet je je helemaal niet afvragen. Je moet hem als God erkennen. En dus zeg ik al wel eens, het is beter niet aan de Heer te vragen, Heer, wilt u dit of dat doen? Het is beter je af te vragen wat de Heer tot ons zegt, want de Heer vraagt ons, wil je dit of dat doen? Begrijp je wel? Dat is wel zwart-wit gesteld. En misschien wat grof, maar dan vergeet u het misschien ook niet. Doe maar. Dit is de regel. Heer is zijn naam. Roep tot mij en ik zal u antwoorden, vers 3. En ik zal u bekendmaken grote en vaste dingen. Let op vast, de Heer bevestigt immers, stond er in vers 2. Grote en vaste dingen, die maken vast onderdeel uit van Gods plan. Dingen die gij niet weet. Want zo zegt de Heere, de God van Israël, van de huizen deze stad en van de huizen der koningen van Juda, die door de wallen en door het zwaard zijn afgebroken, er zijn er wel ingekomen om te strijden tegen de Galdeeën. Dat wil zeggen, de stad wordt afgebroken, de paleizen worden afgebroken. Voor een deel is dat misschien al gebeurd door alle vijandigheden over en weer. En vers 5 zegt, er zijn er ingekomen om te strijden tegen de Galdeeën. Dat wil zeggen, er zijn er ingekomen in de stad om vanuit de stad te verdedigen. Maar het is om die te vullen met dode lichamen van mensen die ik verslagen heb in mijn toorn en in mijn grimmigheid. Je kondigt aan, ja, je kan je wel verzamelen om de stad te verdedigen tegen de Galdeeën, tegen de Babyloniërs dus. Maar het betekent alleen maar dat er aan het eind van het verhaal meer lijken liggen in de stad. Dat is het eigenlijk. En de Heer zegt, ik heb hem verslagen. En omdat ik mijn aangezicht van deze stad verborgen heb om al hun lieder boosheid. Nou ja, dat is een bekend thema. Dit is hoofdstuk 33, dus ja, ik ga er nou maar niet meer op in. We hebben al tientallen jaren dat de Heer rechtstreeks tot Jeruzalem laat spreken en zegt, bekeer je, want anders. En inmiddels is dat al lang definitief. Dat wil zeggen, de Heer zou die stad verwoesten. En daarmee de staat. Zie, ik zal haar de gezondheid en de genezing doen reizen. En zal hen lieden genezen en zal hun openbare overvloed van vrede en waarheid. En naadloos ben je ineens over een paar duizend jaar heen. Zo van, ik zal de stad verwoesten, maar ik zal haar de gezondheid en de genezing doen reizen. Dan leer je nog eens mooie Nederlandse uitdrukkingen, denk ik. Ik zal haar genezen. Ik zal haar weer herstellen. Ik zal haar weer doen opreizen, doen herbouwen en al dat soort zaken meer. En ik zal hun openbare overvloed.
Gaat dan nog duizend jaar grijpen?
Uiteindelijk wel, ja. Dat is de ultieme vervulling ervan. Want hoewel, gaat hij weer, hoewel deze woorden op een of andere wijze een soort van toepassing gehad hebben in de terugkeer uit Babylonische ballingschap onder Ezra en Nehemia en wie het maar waren, Zerubbabel, is dit toch niet vervuld. Althans niet volkomen. En los daarvan, deze profetieën worden later weer herhaald. Dat wil zeggen, men zal alsnog verwoest worden, in de ballingschap verdwijnen en de uiteindelijke verlossing moet nog komen. Ja. Ik zal een openbare overvloed van vrede en waarheid. Dit alleen al is volstrekt onmogelijk om het toe te passen op de geschiedenis van de Joden na de terugkeer uit Babylonisch ballingschap. In de Bijbel zelf vind je daar het een en ander over vermeld. En wat je leest is dat er allemaal dat er van de herbouw weinig terecht kwam enzovoorts. En dat ze tegenstand hadden van omliggende volkeren en van de Samaritanen en wat het maar was. Allemaal moeilijk geweest. En toen zijn ze toch maar een tempel gaan bouwen En de lui die de oorspronkelijke tempel nog gekend hadden van voor de ballingschap hebben erbij staan wenen. Staat in de Bijbel allemaal, omdat ze wel zagen, ja, dit is maar een slap aftreksel van wat er vroeger was. Hoezo herstel? En de verdere geschiedenis kent u ook. Want de troon van David is sowieso niet hersteld geworden. Waarover trouwens in dit hoofdstuk alsnog gesproken wordt. Dat is helemaal nooit gebeurd in Jeruzalem. En het volk, het land, is altijd ondergeschikt gebleven. Eerst aan de Meden en Perzen. En daarna aan de Grieken. In de tijden van... in ieder geval de tijden van Antiochus Epiphanes. Dat lijkt me wel voldoende om dat te melden. Dat was in de tijd van de nadagen, het vervolg op het Rijk van Alexander de Grote. En daarna werd het alsnog veroverd vanuit het Westen, voor de verandering dus, inderdaad, door de Romeinen. En zo was het dan ook de situatie in de dagen van, laten we zeggen, Matthäus. Ik bedoel, zo kom je in het Nieuwe Testament terecht. En er is geen eind aan gekomen, want de Romeinen hebben inderdaad uiteindelijk Jeruzalem alsnog en dus weer verwoest. En iets als overvloed van vrede en waarheid hebben ze nooit gehad. Integendeel. Lees de geschiedenis van de Joden maar na. En ook in onze dagen uiteraard niet, hè? Ja. Maar de Heer zegt, ik zal de gevangenis van Juda en de gevangenis van Israël wenden. En je bent hier echt maar alleen bij Juda. In de dagen van Jeremia, hier. Want Israël, dat weet u, dat is de naam van het tienstammenrijk. En als u het niet wist, dan wist Jeremia dat wel. En al zijn tijdgenoten, bedoel ik maar. Maar de profetie gaat niet alleen over Juda, maar ook over Israël. En zij zouden terugkeren dus uit de gevangenis, dat wil zeggen uit ballingschap. Daar is in de Bijbel geen verschil tussen. En de Heer zegt, ik zal een gevangenis wenden en niet ik zal iemand sturen om dat te doen. Niet dat het dan niet zou kunnen, maar ik bedoel, je wil mij toch niet wijs... Sommigen willen dat, maar je gaat mij niet wijs maken dat Theodor Herzl, een stokongelovig man, door de Heer gestuurd is geworden om het sionisme op te richten en om zo de Joden terug te verzamelen. Ik bedoel, daar ga ik niet eens over discussiëren. Dat is te absurd. Maar ja, er zijn velen die dat toch denken. De Bijbel leert dat het volk zal worden terugverzameld doordat aan hen het evangelie gepredikt zal worden. En het gevolg daarop is inderdaad dat men tot bekering komt en dus dat de Heer hen terugverzamelt naar het land. Dat is hoe het al in Deuteronomium beschreven staat en later nog menigmaal herhaald is. Hè? Dan zal de Heer een gevangenis wenden. En dan zal hij ze bouwen, Juda en Israël, zal hij ze bouwen als in het eerste. Dat wil zeggen als in het begin. Zoals vroeger. Zoals in de dagen van de uittocht uit Egypte. Kan ik rustig zeggen, want er zijn heel wat schriftgedeelten die dat letterlijk zo zeggen. De Heer zal hen herstellen, zal hem opnieuw uitleiden, zal hem opnieuw verzamelen in de woestijn, zal opnieuw tot hun hart spreken en zal hun brengen in het beloofde land. Alsnog. Nou goed. Trouwens, één bladzijde eerder in 32, vers 20, vanaf vers 20, wordt daar ook inderdaad over gesproken, hè? Over de wonderen en tekenen in Egypteland. En dat de Heer, vers 21, het volk Israël uit Egypteland had uitgevoerd. Toen het nog niet verdeeld was in twee rijken, om zo te zeggen. En het nog totaal Israël heette. Maar goed, dat is wat in de toekomst zou gebeuren. En dus, 33 vers 7, ik zal de gevangenis van Juda en de gevangenis van Israël wenden. En zal ze, allebei, bouwen als in het eerste. De vertaling met bouwen ligt redelijk voor de hand na de uitspraken over vernieling, verwoesting. moet u er wel bij zeggen dat het woord bouwen dan toch altijd nog in zich bergt dat begrip zoon, dat weet u, hè? Want bana, het werkwoord, is ontleend aan het zelfstandig naamwoord zoon. Dat men dan ook wel eens vertaalt met bouwer. Maar dat is nou eenmaal de betekenis van de term. Zodat je ook nog gewoon kunt lezen, ik zal ze tot zoon stellen als in het begin. In ieder geval, dit bouwen van Israël heeft tot doel om Israël tot zoon, tot erfgenaam, tot koninklijk en priesterlijk volk te stellen. Dus of je het nou zo lezen wil, of je het in het woord wil zien of niet, verandert er verder niks aan. Maar ik zeg het er maar bij, hè. Achter dat woord bouwen zit dikwijls nog een heel ander gewicht. Nou. En ik zal hen reinigen van al hun ongerechtigheid met welke zij tegen mij gezondigd hebben. En ik zal vergeven al hun ongerechtigheden met de welke zij tegen mij gezondigd en met de welke tegen mij overtreden hebben. Je zou het kunnen afvragen waarom zegt de Heer dat hij in de toekomst ooit een keer hun ongerechtigheden, dan wel hun zonden, dan wel overtredingen zal vergeven. En waarom doet hij dat hier dan niet? In die dagen van Jeremia. En er is ook een eenvoudig antwoord op natuurlijk. Ze zijn ongelovig. En daar valt er verder niks te vergeven. Ik bedoel, misschien vergeven, maar iemand die de Heer niet wil en niet naar hem horen wil, zich niet aan hem wil onderwerpen, verliest daarmee sowieso het recht op zijn bestaan. Het recht op leven. God is degene die leven geeft en onderhoudt. Als men hem niet wil, raakt men dus logischerwijze het leven kwijt. Mag toch niet, het klinkt wat filosofisch, dat weet ik wel, maar dit mag toch niet al te moeilijk zijn. En u weet hoe goed het is, even deze geschiedenis loslaten of deze profetie. U weet hoe het is. Uiteindelijk leren wij in de Bijbel dat één voor allen gestorven is en dat dus allen gestorven zijn. Eén is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. Onthoud die vooral, hè. Niet omdat die zo moeilijk is, maar omdat die zo voor de hand ligt. Niet zeggen, één is voor allen gestorven en dus worden allen behouden. Laat staan, één is voor allen gestorven en dus zijn allen behouden. Dat is niet zo, hè. Eén is voor allen gestorven, dus zijn allen verloren. Ook al leven ze nu nog. Het telt niet, want één is voor allen gestorven. Dus ook al leven ze nog, ze staan niet in het boek. Ze zijn niet, horen niet tot het land der levenden. Ze zijn uitgewist, ze horen er niet te zijn. En voor zover ze er toch nog zijn, dat is een kwestie van tijd. Die verdwijnen vanzelf. En dit doet daar niks aan, want ze zijn al lang dood. Dat weet u toch, hè? Ja. En vervolgens wordt het evangelie gepredikt aan de doden. Ik bedoel nu gewoon aan levende mensen hier op aarde, maar één is voor hen gestorven, dus alle mensen zijn dood, enzovoorts. En aan hen wordt het evangelie gepredikt en dat houdt in, als men tot geloof komt, ontvangt men op grond van geloof alsnog eeuwig leven. Want je zonden zijn weggedaan, je bent zelf ook weggedaan trouwens. Het laatste is misschien minstens zo belangrijk. Je hebt je weggedaan. Dat is mijn commentaar op degene die beweren, God heeft de wereld lief, want er staat in Johannes 3, vers 16, dus heeft hij mij lief. En dus ben ik heel belangrijk voor de Heer, want hij heeft mij lief. Ja, dat is wat tegenwoordig uitgebreid gepredikt wordt, hoor. En gepubliceerd. Heel verschrikkelijk. De Heer heeft mij lief, dus ik ben belangrijk. Ik mag er zijn. Het is een mooie moderne uitdrukking. Ik mag er zijn. Van wie? Hoezo moet je daar toestemming voor hebben om er te zijn? En wat betekent er eigenlijk? Ik heb het nooit begrepen. Ik zoek uitdrukking, vind ik zoeken. Bestaan er nog geitenwolle sokken eigenlijk? Overdrachtelijk wel. Nou ja, laten we zitten. Dat is allemaal zo moeilijk. Nee, één is voor allen gestorven, dus ik mag er helemaal niet zijn. Ik ben er zelfs wederrechtelijk. Dat ik ben dood voor God. En vervolgens is daarmee overigens de weg vrijgemaakt voor een nieuwe schepping. Omdat fundamenteel de oude geoordeeld is. En dat is het goede nieuws wat eraan vastzit. En dus staat erop dat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar alsnog eeuwig leven hebben en niet onder de toorn zou leven of onder het oordeel. Dat is allemaal Johannes 3, vers 16, 17, 18. Niet zou leven onder de toorn van God, maar integendeel in het licht zou wandelen en niet in de duisternis. Lees u maar na, staat er echt allemaal zo. Kortom, vergeving van zonde. Ja, ongeloof wordt niet vergeven. Niks aan te doen. Dat is een eigen keuze. En dus, die zegt, ik zal hen vergeven. Waarom heeft hij dat in het verleden niet gedaan? Omdat ze ongelovig waren. En als hij het dus in de toekomst zal doen, betekent het dus dat ze tot geloof zijn gekomen. En daarna volgt ook nog Romeinen 10, waarvoor vriendelijk dank. Dat is aan Paulus gericht dan. Romeinen hoofdstuk 10. Hoe zullen zij geloof aanroepen zonder te geloven? En hoe zullen zij geloven zonder dat hen gepredikt wordt enzovoorts? Met andere woorden, ooit zal aan hen in de ballingschap en onder de volken het evangelie gepredikt worden en onder die omstandigheden wel een keer, eindelijk, met resultaat. En dat is in de dagen van en vooral ook na de 70ste week van Daniël. Populair gezegd dus in de dagen van de wederkomst van Christus. Daar komt het op neer. En dan zal hij hen herstellen. En over het volk staat dan vers 9. En het zal mij zijn tot een vrolijke naam en tot een roem en tot een sieraad bij alle heidenen der aarde, die al het goede zullen horen dat ik hun doe, en ze zullen vrezen en beroerd zijn over al het goede en over al de vrede die ik hen beschikken. Je moet je voorstellen dat we in de toekomst van doen hebben met een steeds sterker wordende macht van die antichrist. Dat loopt langzamerhand zwaar uit de hand. De mensheid onder die druk, zal ik maar zeggen, onder dat juk. En aan de andere kant vind je ook, gaat gelijk op, vind je de groei van een Israëlitische staat in, ik kan Palestina niet uit mijn mond krijgen, dus dan zeg ik maar weer Canaan, in het beloofde land. En daar kan men kennelijk niks tegen beginnen. En terwijl de hele wereld onder dat juk is van een islamitische staat, voor de gelegenheid zeg ik dat een keer zo, groeit daar in Israël wel degelijk het Messiaanse Rijk. Beginnend met Israël. En het loopt uiteindelijk erop uit dat inderdaad die legers van Babel, van over de Eufraat, staat allemaal in de Bijbel, zwart op wit, die legers van over de Eufraat zullen optrekken alsnog naar dat Jeruzalem, dat herbouwde Jeruzalem, van de Heer Jezus zelf dus, waar de stoelen des gerichts staan van het huis van David. Dan bidt men dus ook voor de vrede, welke psalm is dat? Bidt men voor de vrede van Jeruzalem, de stad waar die stoelen staan van het huis van David. Ik kan nooit die nummers onthouden. Maar zo staat dat daar. En dan strekken weliswaar die legers op, maar die komen niet verder dan Armageddon, dat weet u toch, hè? Dan Megiddo. En dan is het afgelopen. Die legers worden vernietigd. En bij dezelfde gelegenheid wordt dan ook Babel, dat zij vertegenwoordigen en waar zij vandaan kwamen fundamenteel, wordt ook vernietigd. Daarmee gaat het hele antichristelijke rijk vervolgens ten onder. Dat is de gang van zaken. En het wordt heus duidelijk in de Bijbel uiteengezet, hoor, en tamelijk systematisch. Nou ja. Maar de volkeren zullen ervan horen wat de Heer allemaal doet aan dit land. Op grond van hun geloof. En zij zullen vrezen en beroerd zijn, ja. Alzo zegt de Heere, vers 10, in deze plaats, waarvan gij zegt ze is woest, dat er geen mens en geen beest is. Nou, of het zover gekomen is met Jeruzalem in de dagen van Jeremia, dan wel Nebukadnezar en hoe het maar was. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik kan me dat niet helemaal goed voorstellen, dat er geen mens en geen beest is. Maar ja, uit de Bijbel, in de Bijbel lees ik dat aan het eind van de 70ste week van Daniël Jeruzalem zal verwoest worden. Die kan niet missen, want dat is het schriftgedeelte over die 70ste week heb gevonden. Daniël 9, vers 27. Daar lees je dus over verwoesting. Dus dat kan niet missen. Sommigen missen het wel. Ja. Dat kan ik niet helpen. Staat daar. En als je daarvan van leest, dan lees je ook op andere plaatsen dat bij die gelegenheid blijkbaar alle leven uit het land verdwijnt. Dat wil zeggen, ja, of het nodig is of niet, ja, dat weet ik toch niet, dat moet u mij niet vragen. Maar wat ik erover lees, is dat het hele land, dat er geen mens meer is, dat er geen dier meer is, dat er helemaal geen leven meer is. En dat is wat hier ook staat. In een schriftplaats die ik daar zelf nooit in betrokken zou hebben. Ik bedoel, je houdt je bezig dan met schriftgedeelten die specifiek over die dagen gaan. En een oordeel over Jeruzalem en wat het maar was. In Joël 2 bijvoorbeeld, okay, ik roep maar even wat. Of ook natuurlijk in Ezechiël 39. Beide gaan over de verwoesting van het land aan het eind van de 70ste week van Daniël. Maar hier in zo'n verse tussendoor lees je ook hetzelfde. Hè? Deze plaats waarvan gij zegt ze is woest, dat er geen mens en geen beest in is. In de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem, die zo verwoest zijn dat er geen mens en geen inwoner en geen beest in is, zal wederom gehoord worden. Dat wil zeggen, daar zal geluid worden voortgebracht, anders kan je niet horen. En wat er gehoord wordt, nou ja, het volgende vers zegt de stem der vrolijkheid. Kortom, er zal toch weer leven zijn. Let erop dat het woord leven in het Nederlands in ieder geval ook de betekenis heeft van geluid, hè? Die heb je toch, hè? Een boel leven is een boel herrie. Lawaai. Lawaai. Is ook leven gewoon, ja. Leven produceert geluid. Daarom moeten baby's, als ze net geboren zijn, geluid produceren. Indien niet goedschiks, dan krijgen ze meteen een pak slaag. Tenminste, dat heb ik van mijn moeder geleerd, dat het zo moest. En zij kon het weten, om nogal wat redenen. Want die kinderen moeten meteen gaan blaren. Dat schijnt goed voor de longen te zijn, dus dan weet u dat, hè. Maar het is om de adem op gang te brengen, leven. Dus waar het over gaat. Die stem zal dus weer gehoord worden. Afgezien daarvan, als op een plaats echt geen leven is, is het gewoonlijk ook stil.
Doodstil.
En dat heet doodstil, juist. Wij weten het wel, hè? Zit in onze taal nog vast. Doodstil, ja. Maar er zal dus weer leven zijn en dus weer geluid, ja. De stem der vrolijkheid en de stem der blijdschap, de stem des bruidegoms en de stem der bruid, de stem dergene die zeggen, loof de Heere der Heerscharen, want de Heere is goed, want zijn goede tierenheid is in eeuwigheid. De stem dus dergene die lof aanbrengen ten huize des Heeren, want ik zal de gevangenis des lands wenden als in het eerst, zegt de Heere. Hij zal hen dus terugverzamelen op grond van geloof. En uiteindelijk krijg je dan dit resultaat, dat in, met name in Jeruzalem, maar in de steden van Juda staten, dat daar alsnog geluid zal worden voortgebracht, implicerend in de eerste plaats dat daar de naam des Heren geloofd en geprezen en dan wel bezongen zal worden. En dat is eigenlijk altijd al de bedoeling geweest van Israël. Want als koninklijk priesterlijk volk zou het sowieso de lof des Heren zingen. Ja, niet maar door een enkeling die daarvoor speciaal was aangesteld, maar officieel eigenlijk door het hele volk als zodanig. Dit is een van de functies van de priester en daarmee dus ook van een volk dat het compleet als priesterlijk volk wordt aangeduid. De roeping van Israël is immers om de lof, de eer, de naam Gods te verkondigen, feitelijk aan de hele wereld. Nou ja, dat is waarop gezinspeeld wordt hier, hè. Het zal ooit weer zo zijn, maar dat je dan inmiddels aangekomen bent in wat wij dan maar weer populair de duizend jaren noemen, ja, dat lijkt me wel duidelijk. Maar beter is te zeggen, dan ben je in het Messiaanse Rijk. In het Koninkrijk van God, het Koninkrijk van Christus, Koninkrijk der Hemel, hoe je het maar noemen wil. Het is maar één Koninkrijk en er is maar één koning en zelfs dat staat zwart op wit in de Bijbel, dus vooruit maar. Over die dagen gaat het dan. Zal alsnog komen. Zodat hier inderdaad zwart op wit staat dat de Heer niet een einde gemaakt heeft aan zijn beloften met betrekking tot Israël. Ook zeker niet kun je hierin lezen dat de Heer dat hele volk zou vervangen door een ander volk, namelijk de kerk of iets dergelijks. Hoewel dat een zeer populaire opvatting is, mag ik wel zeggen. Want er staat uitdrukkelijk, diezelfde plaats die waarvan gij nu zegt, woest, diezelfde plaats. En als het overdrachtelijk zou moeten zijn, ja, dan moet het twee keer overdrachtelijk zijn. Deze plaats is dan overdrachtelijk, die woest is, en dan is het ook overdrachtelijk dat die weer tot leven gewekt zou worden. Maar daar kun je ook niks mee, met zo'n idee. Dus wordt het gewoon dat letterlijke Jeruzalem. En die letterlijke locatie zal in de toekomst de locatie zijn waar weer leven zal zijn. Nou, eerst waar alle leven uit verdwenen zal zijn. Dat is aan het eind van de 70ste week in elk geval. En daarna zal er alsnog weer leven inkomen. Zou hersteld, herbouwd worden. We lezen trouwens ook zelfs over de herbouw. Niet alleen van Jeruzalem, maar ook weer de bouw van een tempel. En de instelling alsnog van een eredienst en al dat soort dingen meer. En dat zal alsnog gebeuren. En dat is niet na de jongste dag op een nieuwe aarde of iets dergelijks. Ja, want op een nieuwe hemel kun je niet zeggen. Ja, maar... Nee, ik bedoel dit, als de kerk, als de gemeente nou naar de hemel gaat, hoe moet je dan nog op aarde en op die locatie een tempel hebben? Dus het is allemaal zo verschrikkelijk inconsequent, al dat soort leringen, hè? Allemaal losse ideeën, maar leg je ze naast elkaar, kun je er geen kaas van maken, hè? Dat schift wel, maar geen chocola van maken, ja. Met beide kun je me een groot plezier doen, maar doe maar weer. Maar dat gaat dus niet lukken, nee. Maar het is diezelfde plaats. En dan staat er weer in vers 12, zo zegt de Heere... De heerschaar in deze plaats, die zo woest is dat er geen mens zelfs tot het vee toe in is, mitschades in al derzelfde steden zullen wederom woningen zijn van herderen die de kudde doen legeren. Want per slot, Israël wordt geacht een priesterlijk volk te zijn en dan overdrachtelijk een herderlijk volk. Want het idee is dat men het woord van God heeft ontvangen en verantwoordelijk is om dat te handhaven, te onderwijzen aan en in heel de wereld. En of er ook letterlijk herderen zullen zijn, ja, dat denk ik ook. Maar ik vind dat wel een erg minimalistische verklaring of lezing van zo'n tekst. Het is natuurlijk meer dan dat, hè. Israël als hoofd van de volken, als eerstgeborene onder de volken, is een koninklijk priesterlijk volk en is dus verantwoordelijk voor de dienst aan God over heel de wereld. Dat betekent dus dat men dat woord van God zou brengen aan alle volkeren. En als je het Nieuwe Testament een herder tegenkomt, is de functie precies hetzelfde. Hij zou het woord van God brengen aan de kudde, toch? Volstrekt bijbelse betekenis van de term. Dat het hier echt letterlijk gaat over Jeruzalem en omgeving, zeg maar Judea, want zo noemen we dat een populair. Dat vinden we in ieder geval uitdrukkelijk in vers 13. het volgende vers. Ik bedoel, er is geen enkele mogelijkheid om hier Jeruzalem te maken tot de hemel en dat soort verklaringen meer. Of het is de kerk of iets dergelijks. Er staat uitdrukkelijk in vers 13... in de steden van het gebergte, in de steden der laagte en in de steden van het zuiden en in het land van Benjamin. Want Jeruzalem lag in het gebied van de stam van Benjamin. Dat, onthoud dat, hè. Jeruzalem was Jebus oorspronkelijk, stad der Jebusieten. Lag in het gebied dat aan Benjamin was toegewezen. Alleen de Benjaminieten hebben Jebus nooit veroverd. En toen David koning werd, toen dacht hij van ik moet die stad nog... zit nog in mijn rijk. Er zitten al die Jebusieten. We gaan die stad veroveren. Maar het ligt in het gebied van Benjamin. Jeruzalem. Dus in het land van Benjamin en in de plaatsen rondom Jeruzalem en in de steden van Juda. Nou, als je dat allemaal wil wegverklaren naar de kerk of naar de hemel of zoiets, dan ik wens u sterkte. Dat is niet te doen. Je kunt het hooguit negeren. En dat is wel wat gebeurt natuurlijk, hè. Dat is gewoon letterlijk. Daar zullen de kudden wederom onder de handen des tellers doorgaan, zegt de Heer. Want u weet, de kudden worden bij gelegenheid geteld, hè. En dan gaan ze onder de roede door, enzovoorts. En die praktijk zal dus in de toekomst alsnog weer plaatsvinden. Zie de dagen komen, en dan wordt gezegd wanneer dat dus ongeveer zal zijn, hè? Wat voor dagen dat zijn dat dit gebeurt. Zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik het goede woord verwekken zal, dat ik tot het huis van Israël en over het huis van Juda gesproken heb. Dat wil zeggen dat die woorden die maar opgeschreven zijn door de profeten, dat die woorden alsnog actueel zouden worden, levend zouden worden, verwekt zouden worden, heet het hier. Ze zouden actueel worden, namelijk vervuld. En het zijn woorden die gesproken zijn tot het huis van Israël en over het huis van Juda. Weer worden beide huizen genoemd. Als twee categorieën die weer één zouden worden, zoals elders uiteengezet. En in die dagen, ter dier tijd, zal ik David, dat wil zeggen voor David, aan David, van David, of wat je er maar voor voorzetsel bij wil hebben, zal ik David een spruit der gerechtigheid doen uitspruiten, en hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. Welke dagen dat zijn? Nou ja, in ieder geval nieuwtestamentische tijd. Dat wil zeggen de dagen van het Nieuwe Testament, namelijk het Nieuwe Verbond. Maar die woorden die hebben we al gelezen in Jeremia 32 en 31 natuurlijk, hè. Dat nieuwe verbond, dat eeuwige verbond, het Messiaanse verbond, zo je wil. In die dagen zal dat zijn. Dan zal iemand voortkomen, kennelijk uit David. Let op de achtergrond, let op het decor hier van dit vers. Het gaat over Jeruzalem, een Joodse staat, en vooral over het alles niet voortbestaan van de Davidische dynastie, het Davidische koningshuis. In Jeruzalem gaat het hier over. Komt daar een eind aan? Nee. Ja, er komt wel een eind aan hier, maar dat is niet definitief. Dat is niet het einde van het verhaal. Maar ooit in de toekomst zal alsnog die spruit der gerechtigheid uitspruiten. God de Heer zal dat doen. Iemand uit het huis van David dus. Met andere woorden, een opvolger van deze... Wie zijn we hier? Bij Ischia. En in die dagen zal Juda verlost worden en Jeruzalem zeker wonen. Want Juda is de stam van David, van het Davidische koningshuis. En Jeruzalem is nu eenmaal de residentie van David. En hoewel het tegen kerstfeest loopt, roep ik toch maar even, de stad Davids is heel de Bijbel door Jeruzalem, behalve in Lucas 2. Zoek het maar op, stad Davids. Kan iedereen tegenwoordig opzoeken met de computer. Het is Jeruzalem. Ja. En inderdaad, David was afkomstig uit Bethlehem, maar dat is een ander verhaal. Maar als die spruit er zal zijn... De introductie van deze spruit vonden wij trouwens reeds in hoofdstuk 23. Zal er wel onder staan, toch? Ja. In hoofdstuk 23, vers 5 was dat... waar ongeveer dezelfde woorden staan. Want er staat, zie de dagen komen, spreekt de Heer... dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Die zal koning zijnde regeren en voorspoedig zijn... en recht en gerechtigheid doen op de aarde. En dat zijn... We hebben een paar van die schriftplaatsen. Ik heb ze, denk ik, allemaal genoemd. Toen wij Jeremia 23 bespraken. En omdat het nogal eens voorkomt... En omdat het zo duidelijk over de Messias gaat... schrijven de vertalers, of wie het maar waren... dat woord spruit met hoofdletters. Zo van, vergis je niet, dit is de Messias. En dat is natuurlijk zo, hè. Ik zal ze u voorlezen. We hadden achtereenvolgens Jesaja 4, vers 2. Te dien dagen zal des Heeren spruit zijn tot sieraad en tot heerlijkheid... en de vrucht der aarde tot voortreffelijkheid en tot versiering... voor degenen die het ontkomen zullen in Israël. Dat is Jesaja 4. Je merkt het ook dat het Jesaja is, want het gaat meteen over ontkomenen, hè? Voor degene die het ontkomen zullen, of gewoon degene die ontkomen zullen in Israël... dat slaat op een gelovig overblijfsel. Dat is dat overblijfsel, gelovig overblijfsel... dat niet alleen wordt terugverzameld... maar ook daadwerkelijk het Messiaanse Rijk zou ingaan, in elk geval. Maar daar vind je voor de eerste keer die spruit genoemd... en daarna Jesaja 60, vers 21... Jesaja 60, vers 21. En uw volk, u weet wel, Ami en zo, hè? Mijn volk. En uw volk zullen allen tezamen rechtvaardigen zijn. Dan zijn er dus allen tezamen gelovigen. Geen één uitgezonderd. Zij zullen in eeuwigheid de aarde erfelijk bezitten. Zij zullen zijn een spruit mijner plantingen, een werk mijner handen, opdat ik verheerlijkt word. Waarbij dat woord spruit niet alleen de aanduiding is van de Heer Jezus Christus, maar van heel dat overblijfsel. Dat aan hem deel heeft, om zo te zeggen. Waarna volgen Jeremia 23, vers 5, die ik net noemde. En 33, vers 15, waar we nu zijn. En dan hebben we nog Zacharia. Ook twee keer diezelfde uitdrukking. Zacharia 3, vers 8 is dat. En begrijp me goed, dat is Zacharia. Dat is dus de laatste, historisch ook de laatste profeet... in oud-testamentische tijd. Johannes de Doper reken ik gemakshalve niet mee. Maar binnen de oud-testamentische boeken. En hij is van na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. En hij herhaalt deze profetieën min of meer. Zodat ze inderdaad niet vervuld zijn in de terugkeer uit ballingschap. Ik zeg dat omdat er zijn die zeggen... ja, die spruit die verwekt zal worden, dat is Zerubabel. Want onder Ezra neem je Zerubabel in de dagen van Ezra. Zerubabel was erfgenaam van de troon van David. Onder degene althans die terugkeerde uit de ballingschap. Hè? Vandaar dat je zijn naam vindt ook in de geslachtsregisters van zowel Matthäus 1 als Lucas 3. Zorobabel of Zerubabel. En men zegt, ja, die spruit, dat is Zerubabel. En onder Zerubabel keerde men terug uit de ballingschap. En toen werd het allemaal toch nog goed. Maar dat is niet zo. Het gaat over de Messias. En bovendien, Zacharia haalt die profetie aan. En die leefde in de dagen, beter nog na de dagen van Zerubabel. En die beschouwt die profetie dus als nog niet vervuld. En dus lees je in Zacharia 3, vers 8. Hoor nu toe, Jozua, gij hoge priester. Want de hoge priester in die dagen heette Joshua. Men schrijft het met een S. Maar het is juist dezelfde naam, Joshua. Hoor nu toe, Joshua, gij hoge priester, gij en uw vrienden die voor uw aangezicht zitten. Want zij, Joshua, en die vrienden die met hem waren, zij zijn een wonderteken. Want zie, ik zal mijn knecht de spruiten doen komen. Waarmee gezegd wordt dat die Joshua in dat verhaal daar in Zacharia 3... samen met zijn vrienden een uitbeelding is van de Messias die komen zal. Die inderdaad hoge priester zou zijn, zei het dan naar de ordening van Melchizedek. En dan heeft hij ook nog een stel vrienden om zich heen, maar die zijn een uitbeelding eigenlijk van de gemeente. Diegenen die bij hem horen. Kunnen jullie zich voorstellen? Zit daar die man? Ik geloof dat het schriftgedeelte is waar hij een schoon kleed aan krijgt. Een nieuwe hoed en een kroon op zijn hoofd. Hele ritueel daar. Maar hij wordt geacht een wonderteken te zijn. Hij is namelijk een uitbeelding daar van de Messias die komen zal. Met andere woorden, die belofte wordt daar herhaald. Zodat je meteen niet meer al die profetieën kunt toepassen op de terugkeer uit Babylonische ballingschap. Want die was al achter de rug. Heb je dat? Ja. Mijn knecht, de spruiten. En dan heb je nog Zacharia 6, vers 12. Spreek tot hem, zeggende, alzo spreekt de Heere der Heerscharen, zeggende, ziet een man, wiens naam is Spruiten, die zal uit zijn plaats spruiten, en hij zal des Heeren tempel bouwen. En ook daar hebben we dus over de Heer Jezus Christus die ooit zou komen. Ziet een man. Het is wel aardig, later in het Nieuwe Testament lees je diezelfde woorden dan in het Grieks. En dan is het ziet de mens. En ze worden herhaald en toegepast op de Heer Jezus. Die zou ook een tempel bouwen. En in ieder geval zouden wij als eerste denken aan de tempel die hij vandaag inderdaad bouwt. En als je zegt, ja, maar dat is een geestelijke toepassing. Ja, zeg ik, dat is ook zo. De letterlijke komt ook nog. Dat is in de dagen van zijn wederkomst. Zal er ook weer een tempel gebouwd worden. Letterlijk in Jeruzalem. Beschreven in de laatste hoofdstukken van Ezechiël. Maar in onze dagen bouwt hij ook een tempel. En het wordt net zo goed beschouwd als vervulling van die profetieën. En de aardigheid is dan ook nog dat zo'n uitspraak, hij zal des Heeren tempel bouwen, weliswaar spreekt over de toekomst, maar de uitdrukking vindt zijn oorsprong in het verleden. Namelijk in 2 Samuel 7, waar aangekondigd werd zaad van David. Want niet David zou die tempel bouwen, maar dat zaad van David zou die tempel bouwen. En dat is in ieder geval een messiaanse profetie. Ik denk niet dat het moeilijk is om te begrijpen dat het in elk geval over de Heer Jezus gaat. Hè? Als zaad van David. En die zou een tempel bouwen. Van Salomo weten wij dat hij de tempel bouwde. En er staat zelfs bij dat dat toepassing was. Vervulling heet dat in de Bijbel altijd. Dat het toepassing was van die profetie of die belofte aan David gedaan. Maar diezelfde gedachte of belofte wordt herhaald en wordt inderdaad op verschillende niveaus toegepast, zoals met zoveel profetieën trouwens. Maar die spruit, dat is, het is ook dezelfde eigenlijk, maar daar wordt een ander woord gebruikt. Hè? In Jesaja 11, vers 1. Maar het is wel diezelfde. En daar heet het dat er een reisje zou voortkomen uit de afgehouwen tronk. Tronk was voldoende geweest. Er staat maar één woord. Een tronk is een afgehouwen boom, toch? En een afgehouwen tronk is een pleonasme, als je mij vraagt. Maar toe maar. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izii. Waarmee trouwens ook verklaard wordt die uitdrukking spruiten. Er zal leven voortgebracht worden, een nieuwe tak kan het betekenen onder andere. Maar op zich is dat niks bijzonders. Het bijzondere eraan is dat die boom waaraan die tak zou voortkomen, die is er niet eens meer. Die is afgehouden namelijk. En dat maakt het bijzonder. Dat is een tronk in de grond, zal ik maar zeggen. En dan zeg je, hij loopt uit. We dachten dat het afgelopen was. Maar kijk eens aan. Hij komt tot leven. En dat is de goede term. Want waar het over gaat natuurlijk, is over de opgewekte. Hè? Of over de Messias die verwekt zal worden. Heet dat bij nogal wat gelegenheden. En anderszins ook, wij dachten dat het afgelopen was met het huis van David, in ieder geval in Jeruzalem. Maar niettemin, hij zal alsnog in heerlijkheid verschijnen. Het is net wat je in sommige soaps dan tegenkomt. Hè? U weet wel, die soaps van de televisie, hè? Die verhalen die maar voortsukkelen. Ja, het is net als dat je een boek leest waar geen eind aan komt. Verschrikkelijk vind ik zoiets. Hoeveel bladzijden moet ik nog? Ja, ze worden sneller bijgeschreven dan ik ze lezen kan. Maar goed, er komt maar geen eind aan. En op de duur is het verhaal wordt een beetje duf. Want ja, die mensen ken je langzamerhand, er gebeurt niks meer. Het sukkelt maar voort, zo net als in het echte leven, weet je wel. En wat er dan gebeurt, ik kijk nooit naar die dingen, maar ik heb wel eens gekeken, zo in het voorbijgaan. En verbazend, het is altijd zo hoor. Dan komt er ergens elders, vanuit de verte, komt er ineens iemand aanlopen en die is dan familie. Weet je wel? En die komt de erfenis opeisen of zo. Wat hij maar komt doen. Maar in ieder geval, die wordt het verhaal binnengebracht. En dat is dan een ver familielid of zoiets. Hè? Nou ja, en dat is hier ook. Hè? Straks verschijnt er voor Jeruzalem ineens die koning in heerlijkheid. En iedereen dacht, het was toch al lang afgelopen. Dat verhaal van de troon van David enzovoorts. Nee, het is niet afgelopen. Hij is er nog steeds. Hij is een tijd weg geweest. U weet wel. Dat is die heer die naar een ver land gereisd is om een koninkrijk te ontvangen. En na vele dagen, staat er dan, na vele dagen komt hij dan terug. En dan komt hij orde op zaken stellen, alsnog. En men dacht misschien, we horen nooit meer wat van hem. Maar wacht maar af. Hè? En dan kunnen die mensen wel zeggen die ervoor doorgeleerd hebben. Nee, opstanding. Nee, dat moet je overdrachtelijk zien. Wacht maar af. Straks staat hij daar met de littekens in zijn handen. Weet u nog? Want de Bijbel voorzegt dat allemaal, hè? Een spruit. Daar was er toch een. De boom was afgehouden, maar niettemin. Er komt een spruit uit voor. Ik heb meteen gezegd natuurlijk dat Jesaja 11 vers 1 dus helemaal niet over kerstfeest gaat. Want die tronk daar was niet afgehouden of zo. Er was weliswaar geen troon meer. Maar het huis van David was dan toch redelijk kicking and alive. Dat in Jeruzalem. Toch? En Maria en Jozef waren allebei uit David. Langs verschillende takken ook nog. Dus vooruit. En ze hadden ook nog familie. Nou, Maria in elk geval. Jozef, dat staat ter discussie. Maar daar hebben we het nou maar even niet over. Maar ze waren daar wel. En de protestantse versie is dat met Jozef en Maria ook nog meer kinderen en met name ook meer zonen gehad hebben, geloof ik ook. Dus vooruit maar weer. Hoezo afgehouden? Dat is pas toen hij stierf en dat er toen een oordeel kwam over het Joodse volk enzovoorts. Toen was het afgelopen. En toen een van die Romeinse keizers officieel geregeld heeft dat iedereen die beweerde van David af te stammen gedood werd. Dat is historisch. Staat niet in de Bijbel, maar dat is historisch. Om niet toevallig weer eens een keer tegen troonpretendenten op te lopen. Dat is afgelopen. Toch, daar. Maar waar het over gaat is minstens over zijn opstanding, dat vind ik goed genoeg. Maar binnen het kader van de profetieën gaat het over zijn wederkomst uiteraard. Hè. Dat wil zeggen, hij is daar ineens. En dan zal gebeuren wat hier dus ook allemaal staat. Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. Dat klinkt alsof het heel positief is. En in zichzelf is het dat ook. Want wie wil dat nou niet? We steken de vinger op. Recht en gerechtigheid op aarde. Nou, de maffia is daar niet blij mee, hoor. En als u mij vraagt, excuses dat ik dat dan meteen erachteraan noem. Als u mij vraagt, onze overheden ook niet, hoor. Want het hangt van onrecht en gedoe aan elkaar. Daarna moet ik u zeggen dat het in een zondige wereld ook helemaal niet anders kan. Dus dan heb ik ze ook weer verexcuseerd. Maar recht en gerechtigheid doen houdt in de praktijk in, en niet omdat ik het bedenk, maar omdat de Bijbel het zegt, dat alle ongelovigen van de aarde worden weggedaan. Want rechtvaardigheid, gerechtigheid begint bij geloof, namelijk onderwerping aan het woord van God. En vandaar dat oordeel over de volkeren, zoals beschreven wordt, nou beschreven, samengevat wordt in Matteüs 25. Bijvoorbeeld. Want dat is de consequentie van recht en gerechtigheid doen. En in de dagen dat hij dat doet, in die dagen, vers 16, zal Juda verlost worden. En hier zijn we bij Juda. En in die dagen zal Juda verlost worden. En Jeruzalem veilig. Zeker in de Statenvertaling betekent veilig, hè? Dat moet je gewoon leren. Het Duitse sicher. Veilig. In die dagen zal Jeruzalem veilig wonen. Dat zijn dus onze dagen niet. En voorlopig zijn ze dat ook nog niet. Dat kan pas zijn na of in de wederkomst van Christus. En dus nadat Jeruzalem verwoest is geworden aan het eind van de 70ste week van Daniël. Sterker nog, het kan pas nadat het eerst herbouwd is na die tijd. En daarvan staat, dan zal Jeruzalem veilig wonen. En deze is die er roepen zal, de Heere onze gerechtigheid. Men zal dan, Jeruzalem zal dan de Heere erkennen als Tsitkenu. Onze gerechtigheid. De Heere is onze gerechtigheid. Wij lezen in 1 Korinthe dat Christus onze gerechtigheid is, overigens. En nog een heleboel meer. Maar zo is het maar net. Daar gaat het over, maar het is dan zo dat Jeruzalem dat zal roepen. Letterlijk Jeruzalem. Maar dan wordt het bevolkt inderdaad door gelovigen. En wat die spruit betreft, vers 17. Want zo zegt de Heere, aan David zal niet worden afgesneden een man die op de troon van het huis Israël zit. En dit is moeilijk, hoor. Ja, het is ook niet nieuw natuurlijk, want het is gewoon wat in 2 Samuel 7 al gezegd was aan David zelf. Aan David zal niet worden. Kijk, die Hizkia, die Zedekia, sorry, uit de dagen hier van Jeremia, die zou afgesneden worden. Ik geloof dat het later nog verder over gaat. En anders was het volgende hoofdstuk, dat weet ik nou zo gauw niet meer. Maar Zedekia zou weggevoerd worden. Hij zou de koning van Babel zien. En hij zou ook zien dat onder gezag van de koning van Babel zijn zonen zouden geslacht worden, staat er. En dat is ongeveer het laatste wat de man gezien heeft. Want daarna werden hem de ogen uitgestoken. En vervolgens werd hij afgevoerd naar Babel. En dat is dan hier het eind van het verhaal. Is het daarna dan niet meer iemand op de troon van David? De Heer zegt tot Jeremia, jawel, aan David zal niet afgesneden worden een man die op de troon zit. Maar Juda is er dan toch niet meer? Het is toch verwoest? En sindsdien is er toch geen koning meer over Juda geweest uit het huis van David? Ja, maar er staat ook, die moet je, het is echt sterk hoor, die moet je onthouden. Er staat ook, aan David zal niet worden afgesneden een man die op de troon van het huis Israëls zit. Heb u dat? Dit gaat niet over Juda. Dit gaat over Israël. En aangezien het niet over Juda gaat, gaat het dus over de 10 stammen. Heb je dat nog? Ergens. En waar zijn die dan? Vanaf dit moment, op dit moment van Jeremia. Ja, ergens in de ballingschap. Zodat hier gewoon zwart op wit staat. Dat meen ik echt hoor. Er staat gewoon zwart op wit. Dat vanaf diezelfde tijd van Jeremia. Ergens anders iemand uit het huis van David. Op de troon zou zitten en als koning zou regeren. Op zijn minst over een deel van de 10 stammen van Israël. Ergens dus, niet in Kanaan, maar in het buitenland. En daarna zeg ik laconiek gelijk het is te deze dagen. Want de situatie vandaag is nog steeds diezelfde. Dat wil zeggen, de Joden kennen geen koning, hebben geen koning. Ze hebben ooit een keer wat koningen gehad, officieel althans. Maar die waren niet uit het huis van David. Die waren zelfs uit, niet eens uit Juda. Die waren uit Levi. Dan hebben we het over de... hoe heet die lui? De Maccabeën. Kent u die? Uit, uit de dagen van de Griekse overheersing. Van Antiochus Epiphanes. Dan hebben we de Maccabeese koningen gehad. Dat waren priesters eigenlijk, levieten, die zich tot koningen hebben laten uitroepen enzovoorts. En waarvan je nog sommige graven vindt in het dal van de Kedron. Tussen Jeruzalem en de Olijfberg. En van die koningsgraven heet dat. Maar dat was van de Maccabeën. Maar ja, die komen niet in aanmerking, want die zijn niet uit David zoals iedereen weet. Dus dat is makkelijk genoeg. Maar ergens onder de 10 stammen moet dus koningen geweest zijn uit David. Op zijn minst vanaf de dagen van het begin van de Babylonische ballingschap. Deze dagen dus. En hoe dat precies zit, ja, dat wordt hier verder niet vermeld. Al krijgen we dan nog wel enige indicatie later. Dus ik loop daar ook maar niet op vooruit. Maar zo zou het gaan. Maar goed, het is geen geheim. Ik ben er stellig van overtuigd dat in het algemeen onze Europese vorstenhuizen sowieso van David afstammen. En heel wat lui die ook niet tot die vorstenhuizen behoren ook. Dus meer wil ik daar liever niet over zeggen nu. Althans niet vanaf deze plaats. Maar dat is goed te volgen hoor. Ja. Alleen ja, men heeft dat allemaal weggeredeneerd. Waarom? Om de kerk te plaatsen in de plaats van Israël. En om de paus te maken tot plaatsvervanger van Christus. En dat was het dan allemaal eigenlijk. Men heeft gewoon het allemaal weggeredeneerd om de kerk een positie te geven in de wereld. Daar komt het samenvattend op neer. Dat heeft niks te maken met uitleg van bijbelteksten of zo. Of wat staat er nou precies. Het is gewoon iets wat men bedacht heeft. En daarna was er geen ruimte meer en kon men het niet meer inpassen. Dat is het probleem. Nou ja. Aan David zal niet worden afgesneden een man die op de troon van het huis Israël zit. Ik zei al, maar ik moet natuurlijk nu ophouden, want het is de hoogste tijd. Dus ik kom de volgende keer wel op terug. Maar ik zei al, ja, dat is eigenlijk ook gewoon wat in 2 Samuel 7 staat. In wat wij dan noemen het Davidisch verbond. En het wordt ook vele malen herhaald onderweg. En hetzelfde geldt trouwens ook voor vers 18. Ook zal de Levitische priesteren van voor mijn aangezicht niet worden afgesneden. Een man die brandoffer offeren en spijsoffer aansteken en slachtoffer bereiden al de dagen. Te vrezen valt dat misschien deze uitspraak ook rechtstreeks betrekking heeft op de 10 stammen van Israël. En niet op Juda. Nee, ik neem de moeilijke weg. Ja, natuurlijk, ik neem de moeilijke weg. Ik vind dat een goede optie namelijk. En ik vind het ook wel wat makkelijk om te zeggen... nou ja, ze hebben ook later... zeker in de terugkeer uit de Babylonische ballingschap... hebben ze in Jeruzalem weer een tempel gebouwd... en die wordt bediend door Levitische priesters. Dus het is gewoon doorgegaan. Dan zeg ik, dat heb je dan leuk bedacht, maar hoe is het dan vandaag... Want de Joden hebben vandaag geen offerdienst. Ook geen tempel. En zij zeggen, nee, we hebben geen offerdienst, want we hebben geen tempel. Dus ook al zou je kunnen zeggen, het wordt toegepast in het Joodse volk en de eredienst die ze daar hadden, dan moet ik toch zeggen, ja, maar er staat niet dat het nog voor een poosje zou zijn of voor een poosje weer. Er staat, er zal nooit iemand afgesneden worden uit de Levitische priesteren. Een man die brandoffer, offer en spijsoffer aansteekt en slachtoffer bereiden al de dagen. En ik denk eigenlijk dat deze nog moeilijker is dan die van het huis van David. Want van het huis van David is het nog redelijk makkelijk aan te wijzen. Per slot, er bestaan nou eenmaal geslachtsregisters. Waarvan je altijd kunt zeggen, ik geloof het niet. Maar dat kun je van de Bijbel ook. Dus dat schiet, doe maar. Maar dat bestaat. Maar van de Levieten is dat nog veel moeilijker. En toch, van beide staat, ze zullen er zijn, zal altijd doorgaan. Tot in de 1000 jaren. En niet pas weer in de 1000 jaren. Want dan wordt het wel afgesneden en hersteld. Nee, dat zal niet worden afgesneden, zal continu doorgaan. En in de 1000 jaren lees je daar ook over, denk ik. Al zeg ik het wat terughoudend. Maar laat ik het dan anders zeggen. In die laatste hoofdstukken van Ezechiël, waarin sprake is van de herbouw van een tempel die nog moet plaatsvinden, wordt inderdaad ook gesproken van een dienst door Levitische priesters. Dat wil zeggen priesters uit Levi. Dus dat heeft in ieder geval nog een vervolg in de toekomst. Maar wat hier staat, is dat er geen onderbreking in zou zijn. En anders zou je toch heus ergens wel een keer, omdat het vaak genoemd wordt, zou je heus ergens een keer moeten lezen van, nou ja, dit is al voorlopig, zal je dat, maak je uit, maar in de toekomst zal het alsnog hersteld worden. Dat lees je wel over Jeruzalem. Het zal verwoest worden, maar het zal in de toekomst hersteld worden. Je leest het ook over Juda. En trouwens ook over Samaria, 10 stammenrijk. Het zal verwoest worden, maar het zal in de toekomst hersteld worden. Maar over het huis van David lees je niet, het zal ophouden en in de toekomst hersteld worden als alsnog de Messias terugkomt. Maar je leest, nee, dat zal niet afgesneden worden. Heb je dat nog? Denk daar maar eens een poosje over na. Een dag of 14 of zo. Ja. Zijn onbekende zaken. De gemiddelde verklaring is, maar waarschijnlijk roep ik dat volgende keer weer. De gemiddelde verklaring is, er zijn er vandaag niet. Dus God heeft zich niet gebonden geacht aan die beloften, omdat het Joodse volk ongelovig was. Ze hebben zijn verbond verbroken, dus de Heer hoefde zich er daarna ook niet aan te houden. Dat is het. En de opengevallen plek is sindsdien ingenomen door de kerk. En dat is het dan. Zo maakt men daar een end aan. Men zegt, ze zijn er immers niet. En kijken dus om zich heen, gebruiken dat als argument voor het verklaren van de Bijbel. En ik doe het andersom. Ik lees de Bijbel en daarna kijk ik om me heen. Waar is het dan? En als je het dan niet vindt, dan kun je hooguit nog zeggen, nou, ik weet niet hoe of wat, maar het staat in de Bijbel. Dus moet het toch zo zijn. En dan soms kijken we om ons heen en zeggen, nee, maar dat is wel te vinden. Dat is wel bekend, maar doe maar. Goed, we zullen het daarbij laten en de Heer danken. Hemelse Vader, wij danken u voor dat profetisch woord dat zeer vast is. We danken u dat we u uit dat woord leren kennen als die onvergankelijke God. Als Jehovah. Degene die is, die was, die komen zal, die vast is, die onveranderlijk is. En we danken u daarom ook voor dit eeuwig blijvende woord van God, dat zeer vast is. Waaruit wij tot leven zijn gekomen, waardoor u ons verwekt hebt, waarmee u ons voedt. Dat woord dat ons spreekt, niet maar over wie wij zijn en wat wij moeten doen, maar het woord dat ons in de eerste plaats spreekt over wie u bent en wat u doet, opdat wij ons daaraan zouden onderwerpen. Omdat wij ons zouden onderwerpen aan uw wil en opdat uw kracht volbracht zou worden in onze levens en in het bijzonder in onze zwakheid, zoals uw woord zegt. We danken u daarom ook dat we met stellige zekerheid mogen uitzien naar de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. na de wederopbouw van alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben, en in het algemeen na de openbaring van uw heerlijkheid alsnog. De komst van het licht, definitief, in deze tot op heden zo duistere wereld. Maar in afwachting daarvan mogen wij reeds, als uw kinderen en dienstknechten, wandelen in uw licht, in uw waarheid. Niet in onwetendheid, maar in tegendeel, wij weten wie u bent. Wij weten wie u en wat u doet in onze levens. Wij weten wie wij geworden zijn en we weten wat onze toekomst is. Daarom dragen we onszelf aan u op. Opdat uw werk aan ons en in ons voortgang mogen vinden. En opdat onze levens ook hier op aarde zouden zijn. Tot eer, tot verheerlijking van uw naam. Amen.